Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu, verhalen uit de vallei.
Welkom bij de uitzending van 28 oktober van Verhalen uit de Vallei, met uw vaste presentatoren Bart en Bert-Jan. We gaan het vanavond hebben over een boek, over Veenendaal, geschreven door Sjoerd de Jong. Sjoerd de Jong is bij velen wel bekend. Ik ga even wat vertellen over zijn geschiedenis. Sjoerd de Jong is geboren in 1939 in Zaandam. Hij heeft veel werk verricht als journalist. Zo heeft hij onder meer geschreven voor de Veenendaalse krant, de Veenendaalse Kabelkrant over Oud-Veenendaal. Hij heeft geschreven als freelance voor de Rijnpost en het Algemeen Dagblad. En ook voor de Leeuwarden Courant schreef hij verhalen onder het pseudoniem Jelle Pieter Douma. Wij gaan het vandaag hebben over het boek Veenendaals Verleden in Woord en Beeld. Dit boek is uitgebracht in 1992.
Het boek staat vooral heel veel plaatjes in, mooie plaatjes van vroeger, met tekst en uitleg erbij. En wij gaan nu daar doorheen nemen. Zo kwam ik net langs een plaatje van uit 1945, waar een buurtvereniging, Patrimonium, een feest hield waarin ze een bevrijdingsfeest hield. De eerste feest na de bevrijding. Waarin ze met z'n allen gingen zaklopen. Nou, dat een hele andere tijden natuurlijk. 70 jaar geleden, 75 zelfs.
Verder was er ook een foto van een konijnenkeuring. Daar hebben we nog wat research naar gedaan om te zien of dat tegenwoordig nog bestaat. We hebben er niks kunnen vinden, dus waarschijnlijk gebeurt dat tegenwoordig niet meer. Dat was echt iets wat vroeger gebruikelijk was.
De foto waar we het over hebben is uit 1944. De jaarlijkse konijnenkeuring van Veenendaal. Maar die bestaat tegenwoordig niet meer. Dus dat is van vroegere tijden.
En dan gaan we nu het eerste liedje.
Fast Car van Tracy Chapman.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs.
I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
You'll have every failure, God. You'll have every victory.
Ja, daar zijn we weer. Zoals net al verteld, gaan wij het boek Veens Verleden in Woord en Beeld door Sjoerd de Jong gaan wij onder de loep nemen en wat voor een prachtige verhalen erin vinden en te vinden zijn. Een van die verhalen die we gevonden hebben erin is Vrienden voor het Leven, waarin de schrijver een situatie uit de oorlog beschrijft van twee Veenendaalse jongeren. En dat sluit heel mooi aan met waar we het vorige week over gehad hebben, 2 weken geleden met onze aflevering. Waar het ging over, de impact.
De wegvoering naar Neukamme met Constant van de Heuvel toen als gast, als hij geluisterd heeft.
En de impact die het heeft gehad op Veenendaal en wat er nou precies allemaal gebeurd is in Veenendaal. En daarom ga ik het verhaal nu lezen, Vrienden voor het Leven. Een septembermiddag in 1944. Twee Veenendaalse jongens van zo'n 17 jaar oud fietsen over het Amerongse fietspad. Een mooie middag om een eindje te fietsen en geen Duitse soldaten zien. Dan opeens trapt Piet Valkenburg op de rem, stoot zijn vriend Dirk Schoeman aan. Zie je dat, zegt hij verbaasd. Dat betekent wat. Niet begrijpend kijkt Dirk Schoeman om zich heen. Ik zie niks. Wat bedoel je dan? Daar, zegt Piet Valkenburg weer en wijst op een plukje hei wat aan een tak van de boom is vastgebonden. Daar zit meer achter. Kom op, we gaan kijken. Beide jongens zetten hun fietsen tegen de boom en gaan op onderzoek uit. Het bos is vochtig en glibberig en ze moeten uitkijken dat ze met hun schoenen niet ergens achter blijven haken. Dan, achter een andere boom, zien ze dat daar gegraven is en ook weer dichtgegooid. Met hun handen woelen ze de grond los en er komt een dik pak tevoorschijn. Nieuwsgierig wikkelen ze het bruine papier eraf en zien ze tot hun verbazing 2 complete militaire uitrustingen liggen. Afkomstig van SS'ers die gevlucht waren, zegt Dirk Schoeman vele jaren later. Het was voor ons echt een spannende ontdekking en een mooie vondst. Dirk Schoeman moet nog grinniken als hij eraan terugdenkt en vervolgt: we besloten om onze vondst te laten liggen en verstopt het weer. Het had namelijk geen enkele zin om het mee te nemen, want we wisten dat we meteen aangehouden zouden worden. Het moest dus op een andere manier gebeuren. Wij weer naar huis en s'avonds kwam Piet van Kleef uit Renen bij ons binnen. Vader vroeg wel eens aan hem: wat doe je eigenlijk voor de kost? Piet haalde dan zijn schouders op en zei lachend: ze zeggen dat ik bij de ondergrondse ben geweest. Ik vertelde Piet van onze vondst en zag aan hem dat hij daar duidelijk geïnteresseerd in was. Kan ik dat niet krijgen? Vroeg hij. De uniformen interesseren mij mindermaal, al dat andere kan mij goed te pas komen. Dat was afgesproken en de volgende morgen togen Piet Valkenburg en ik weer naar de bewuste plek in het bos. Ditmaal niet met de fiets, maar met een kruiwagen, want, zo hadden we afgesproken, we gingen gewoon sprokkelhout halen. Eenmaal in het bos groeven we onze vondst weer op en leggen het in de kruiwagen. Mooi afgedekt met een paar zakken en daar weer sprokkelhout overheen. Onderaan de berg werden we natuurlijk aangehouden en we moesten vertellen wat we in de kruiwagen hadden. Dat zie je toch, hout voor de kachel. Ondertussen had Piet een surrogaat-sigaret tevoorschijn gehaald en vroeg aan de wachtpost een vuurtje. Een afleidingsmanoeuvre, zo gezegd. Ik pakte de kruiwagen weer en liep weg met Piet achter mij aan. Eenmaal thuis gaven we Piet de spullen die hij kon gebruiken en de uniformen werden in de schuur gemikt. Daar bleven ze tot na de oorlog liggen. De oorlog was voorbij en wat nu de Leiweberstraat heet was vroeger weiland, hervat Dirk Schoeman zijn verhaal. Onder toezicht van oppasser Heikamp waren daar een stel ex-NSB'ers aan het werk. Aardappelen schoonmaken, zo gezegd. Met een groepje jongens stonden we daar te kijken en Piet en ik herinnerden ons dat we nog van die SS-uniformen hadden. De weddenschap was al snel gesloten en want we trokken de uniformen aan om die lui eens goed te verrassen. Het was echt wel de moeite waard, want de buurjongens hadden 12,5 gulden bij elkaar gelapt. Even later stapten we vol bravoure op oppasser Heikamp af. Hij stond met zijn rug naar ons toegekeurd en we tikten hem op zijn schouder. Hij draaide zich om, zag ons staan en trok wit weg. Werktuigelijk greep hij naar zijn wapen, maar toen herkende hij ons, toen dit nooit meer. De grootste ongelukken hadden kunnen gebeuren. We beloofden beterschap, maar eigenwijs, als ik was, heb ik dat uniform nog eenmaal aangetrokken, maar toen was het gebeurd. Ik liep door het dorp en ik kreeg het hele politiekorps achter me aan. Ze kregen me te pakken en ik heb toen een dag op het bureau moeten gezeten. Ze moesten van alles weten. Nou, dat is een kort verhaal van de streken van de jongeren van die tijd uit de oorlog. Dat is zo'n streek lijkt me wel een stuk minder met wat heftiger vergeleken met wat tegenwoordig uitgehaald wordt. Dan gaan we nu luisteren naar het nummer Het regent zonnestralen van ACTA en de Munnik.
Ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Oh, 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 rustig ademhalen. Oh, 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 lijkt op het regent als altijd, maar het regent en het regent zonnestralen. Een week geleden park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en schrok zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald en van al zijn jongensdromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, 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 rustig ademhalen. Oh, 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 lijkt op het regent als altijd, maar het regent. Zonnestralen. Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was. En nou wist hij het niet meer. Nergens meer kan dus gaan waar iemand weer. Maar regent af en staat dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het. En we zullen het wel zien. Oh, 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 rustig ademhalen. Het regent als altijd, maar het regent en het regent zonnestralen. Oh, 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 rustig ademhalen. Oh, 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 lijkt op het regent als altijd, maar het regent en het regent zonnestralen. En het regent zonnestralen.
Dat was ACTA en de Munnik met Het regent zonder stralen. Dan ga ik nu met jullie iets vertellen over de oprichting van voetbalclubs in Veenendaal. Veenendaal heeft immers veel voetbalclubs en daar ga ik het nu even een kort stukje over vertellen. Veenendaal is natuurlijk bekend om bedrijvigheid, maar ook vanwege het voetbal. Het dorp groeide en het voetbal groeide mee. Veenendaal laat zich in één adem noemen met groot voetbalbolwerken als Spakenburg, Katwijk en Groesbeek. Het zijn vooral Dove en GV die smoel geven aan het plaatselijke voetbal. Zij zijn de grootste clubs. Nog steeds kent de plaats veel verenigingen waaraan de historie van de gemeente zich weer spiegelt. Tegen deze achtergronden ontwikkelden ook sportievelingen. Veenendaal, zijn eerste voetbalclub heette Veenendaals VV en werd opgericht in 1895. Maar het was nog te vroeg. Na 5 maanden is er niks meer van de oprichting van de club vernomen. In 1927 werd er een nieuwe gooi gedaan naar een oprichting van een voetbalclub. Deze is voortgekomen uit 2 voetbalclubs, Patria en VOP in de buurt. Deze waren opgericht in 1923. De naam dook daarna weer op in VOP, maar nadat het zich aan had gemeld bij een voetbalbond, werd het omgedoopt in VV Veenendaal, dat tegenwoordig nog steeds bestaat. Zaterdagvoetbal was toen nog niet mogelijk, zoals nu wel, en voetbal op zondag, dat was in Veenendaal nog niet echt getolereerd. Daarom speelde de club op de grens van Rhenen, daar kon dit wel gebeuren. Een jaar na de oprichting begon de club met competitievoetbal. Vlak daarna werd in 1933 Dove opgericht. Het is de enige club dat toen op zaterdag speelde dat tegenwoordig nog steeds bestaat. Ook werden er andere clubs opgericht, maar vele van deze werden na een jaar of na een paar maanden alweer stoppen met oprichting. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de Veenendaalers DVS tegen. Dat was een club waar ze tegen speelden. Veel mensen van Dove waren ondergedoken in de oorlog, dus het was dan ook lastig om op het hoge niveau te blijven van voor de oorlog. Dove was de grootste concurrent van de Geel-Zwarte die net voor de Rood-Witte kampioen werden en promoveerden. Veenendaal moest tot 1948 wachten om kampioen te worden en bekroonde het debuutjaar in de KNVB met een beslissingswedstrijd tegen DVS. Dove heeft vele titels gepakt, maar is ook vaak gedegradeerd. Ook clubs als GV, VRC, dat later werd opgericht, hebben vele succes gekend, maar ook dieptepunten. Ook heb je nog Unitas in de Panther in Veenendaal. De Panther heeft alleen seniorenafdelingen en heeft dus geen jeugd. En Unitas, dat was een club dat op zondag speelde, maar is geschorst na een vechtpartij een aantal jaar geleden. Unitas leent nu nog kleedkamers en grond uit aan Dove, maar voetbalt zelf niet meer. Dan komt nu het volgende liedje.
when we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
We all a part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day.
Terwijl The Creedence met Have You Ever Seen en daarna USA for Africa met We Are The World.
Ik had het net over de Dovo en de oprichting en over VV Veendal. Ik ga het nu een stukje hebben over Lars van den Berg. Dat was vroeger een bekende kruidenier in Veendal en ook een verdienstelijk Dovo-lid, een fanatiek Dovo-lid. Zijn broer Beb en Anton van den Berg vertellen in ditzelfde boek waar we het over hebben over Dovo en over hun vaders leven. Ik ga er nu een stukje over voorlezen. Inmiddels is een broer van Beb, Anton van den Berg, bijgeschoven, want als het over doven gaat, laat zij dat verhaal graag aan haar broer over. Maar die bank in dat parkje, wat was daarmee? Er was een soort parkje tegenover Rijnveendel, waar een bankje stond, in de Gortstraat, vervolgt Beb van den Berg. Van dat parkje is niet veel meer over, een klein stukje groen met een bankje, meer ook niet. Maar die oude bank stond op vader te wachten, want zondag uit de kerk en na de koffie nam vader plaats op de bank. Is dat hij daar alleen? Maar alleen verzamelden zich daar steeds meer mensen, zoals op een gegeven moment waar zo'n 15 of 20 man stonden. Zoals Job Rehberger, Piet van Wakeren, Ranier van Hunnik en Wim Ulrik. Bekende namen bij Dovo. Je mag raden waarover gepraat werd, over voetballen natuurlijk. Dat kleine perkje en die bank was een vaste ontmoetingsplaats voor trouwe Dovo-aanhangers. Als het regende moest een andere locatie worden opgezocht, maar die was snel gevonden en dicht in de buurt. Namelijk de dubbele portiek van Welkzijn, want daar was ruimte zat en je kon prima schuilen. Moeder vond het niet altijd leuk, die had misschien wel een andere zondagmorgen in haar hoofd, maar zei er verder niets van. Anton is de oudste zoon van Lart en heeft natuurlijk ook veel herinneringen aan zijn bekende vader en uiteraard aan Dovo. Ik ga nu even een korte anekdote erover vertellen. Lart was lid van de bestuursvergadering. Hij ging dan ook altijd naar die vergaderingen toe. Vader beloofde moeder ook dat hij dan zou bedanken als hij een functie kreeg. En als hij s'avonds terugkwam van een bestuursvergadering, vroeg moeder dan ook: "En, heb je bedankt?" "Jawel," zei vader dan, "maar ik heb wel een andere functie gekregen." Met andere woorden, er was niks tegen te doen. Ook werd er bij ons thuis wel eens vergaderd. Dat gebeurde in de kamer en we moesten naar de keuken. Een hele avond lang. Dat was niet altijd even leuk. Vader had er de slag van om met de jeugd om te gaan. Dat was zijn lust en zijn leven. Bij doof zagen ze dat ook wel. En het was dan ook niet verwonderlijk dat hij de zorg en begeleiding kreeg over de jeugdelftallen. Zo lagen er in de etalage van de kruidenierszaak tussen de bonbons de opstelling van de elftallen. Maar ook de aflastingen. Dat zijn dingen die je tegenwoordig niet meer verwacht. Dat gebeurt tegenwoordig gewoon op een website. En op de winkelruit was meer plaats voor een dovo-raamwet dan voor een speciale aanbieding. Ook vervoer werd door hem geregeld. In vrachtwagens van Spies, Bram van der Lustgraaf of Joop Schoonhoven werd de jeugdige voetballers naar de uitwedstrijden vervoerd. Anton van den Berg zwijgt even, maar het is zijn zus Beb die het gelijk weer overneemt. Het valt ook niet mee als je een poosje je mond moet houden. Als doof verloor was vader niet best te spreken, zegt ze heel overtuigend. Ze hadden een speler uit de tweede erin moeten zetten, mopperde hij dan. Maar als ze wonnen, dan was hij best te spreken en kon je bijna alles van hem gedaan krijgen. Dan nu het volgende liedje.
Ronan Keating, When You Say Nothing.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you say it best when you
say nothing at all.
Dat was Ronan Keating met When You Say Nothing at All. Ja, waar Bart het net gehad heeft over Lart van den Berg. Dat is een heel verhaal over beschreven door Beb van den Berg, de dochter van die Dovo-legende. En die vertelt ook over dat ze nog iets is bijgebleven uit de oorlogsjaren. Namelijk NSB'er Rost van Tonningen, die aan het eind van de oorlog in Veenendaal in de grote kelder van Welkzijn, met een hele grote groep mensen, schuil hield uit angst. En daar gaat Bart een verhaal voor vertellen.
Ja, in de Veenendaalse krant 70 jaar bevrijdingseditie uit 2015 staat een verhaal over Rost van Tongen toen hij naar Veenendaal kwam. Rost van Tongen kwam naar Veenendaal om sigaretten te halen uit de Ristmeesterfabriek. Dat was de bekende sigarenfabriek in Veenendaal. Het was in de lengte van 1945 dat NSB'er Meinoud Marinus Rost van Tongen bij de ritmeester in Veenendaal sigaren kwam halen. Ook ging hij die middag in een boerderijtje aan de Dijkstraat op bezoek bij een hoogduits officier. En het verhaal gaat dus over dat hij daar op bezoek komt bij de Dijkstraat, bij de boerderij van Klaas Roelofsen de vader. Klaas Roelofsen is, als hij dit verhaal vertelt, 81 jaar, maar hij kan zich nog allemaal goed herinneren dat op een zondagmiddag Roes van Tongen met zijn grote slee met chauffeur kwam aanrijden. Bij de boerderij op de Dijkstraat zaten Duitsers ingekwartierd van de SS. En ze vonden het een bevoorrechting dat ze dankzij de inkwartiering jullie konden beveiligen en nu zitten jullie op een veilige plek, zo sprak een SS'er. Op een keer kwam er ook een Duitse soldaat het erf oplopen, weet Klaas Roelofsen nog goed, en hij eiste een paar kippen op. De vader van Klaas was boer en wilde deze niet afstaan. Na een woordenwisseling met een hoge Duitse officier, waarschijnlijk een luitenant-kolonel staat hier, hoorde zelfs binnen de woordenwisseling kwam naar buiten en besloot ze uiteindelijk dat hij de kippen niet meekreeg. Op die zondagmiddag, zo rond 2 uur, kwam Rost van Tongen dus op bezoek bij de Duitse officieren in het boerderijtje aan de Dijkstraat. Net voor de bijkeuken stopte hij met zijn grote auto. Rost van Tongen, gekleed in zijn zwarte uniform, en zijn chauffeur ging direct naar binnen. Roelofsen weet nog dat ze de hele middag zijn binnengebleven, maar hij is nooit precies achtergekomen waarom ze nou op bezoek waren. Rost van Tongen was dus tijdens de oorlog opgeklommen tot president van de Nederlandse Bank. Hij was ook secretaris-generaal van het departement van Financiën. Hij deed dus allerlei zaken namens de bank en was dus ook heel belangrijk voor de financiën. Op 5 september 1945 is hij tijdens de Dolle Dinsdag enkele dagen op de vlucht geslagen. Begin 1945 is hij opgeleid door Duitsers tot officier bij Landstorm Nederland. En was op het einde van de oorlog zelfs Oberstormführer. Hij had dus een belangrijke rol als NSB'er. En hij was dus een bekende NSB'er in de omgeving van Veenendaal in de oorlog. Hij heeft waarschijnlijk ook voor gezorgd dat mensen zijn weggevoerd, waar we 2 weken geleden met Constant van Heuvel over hebben gehad, over de wegvoering. Rost van Tongen is in het einde van de oorlog ondergedoken, zoals Bert-Jan net vertelde, in een kelder aan de Davidstraat, waar veel monumenten huisjes stonden. En hij is uiteindelijk opgepakt en weggevoerd door de Canadezen en heeft op 6 juni in Scheveningen zelfmoord gepleegd.
Ja, en dan gaan we nu luisteren naar Chicago, You're the Inspiration.
You're darkest hour, when I cannot breathe, fear is on my chest, the weight of the world on me. Everything's crashing down, everything I've known. When I wonder if I'm all alone, I remember. Thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness.
Je hebt wel eens mensen die aan mijn vragen wat of nou echt feens is. Nou mensen, lamme liedjesavond. Dat is echt feens. Echt feens. Wat ook echt feens is, daar slopen. Nou, dat was mijn poging om echt feens goed uit te spreken. Ook al heb ik mijn hele leven in Veenendaal gewoond, heb ik het compleet verkeerd uitgesproken hoogstwaarschijnlijk. En dit vertelt wat over lampgietjesavond. En Bart gaat daar wat over vertellen.
Ja, een verhaal van Adriaan P. de Kleuver over lampgietsavond, dat hij in een oud personeelsblad van zo'n 40 jaar terug publiceerde. De avond werpt steeds vroeger haar donkere mantel over het oude Veendal. Buiten klinkt de sonore stem van de nachtwaker die ons vertelt, de klok, het negenen. Binnen snort het spinnenwiel en kleppert het oude weefgetouw. Meisjes en vrouwen breien eigen kousen, omslagdoeken en kapotmusjes. Alles zwart, behouden ze de blauwe manskousen. Waarom wij onzegelzamelijk scheldnaam Blauwkous danken. Zo is het gewone beeld van iedere volgende avond. In deze dorp komt dan Lammelietjesavond, met haar kinderomgang. De wiegelende lichtstoet van besneden kalebassen, pompoenen en mangemortes, gedraagd door kleinhanden terwijl ieder kind uit volle borst het liedje van deze avond zingt. Het ontstaan van het Lampgietersavondsfeest houdt gelijke trend met het ontstaan van de Veendaalse industrie. Het is ongeveer de tweede helft van de 18e eeuw geweest waarin onze huisindustrie het monopolie der kleine luiden uitgroeide tot werkelijk fabrieksmatig verwerkende ruwe grondstof tot afgewerkt producten. De werkplaatsen worden wolkommerij genoemd. Waarschijnlijk omdat het zware handkammen der wol de belangrijkste episode was in het toenmalig proces der wolfabricatie. Op lampgietersavond gaf de baas vrij af en kwamen de knechten met vrouw en kinderen op bezoek. Werd getrakteerd op Dikke Piet, dat is jenever met dikke blankstroop. Een zeurtstokkie voor het vrouwvolk en saoliemelk voor de kinderen. De kinderen droegen een door vader meer of meer kunstig besneden kalebas, papoem of mangemortel. De traditionele pompoos en zongen daarbij het oude liedje. Het is van dun avond, lammeliedjesavond, tirala lam, enzovoorts. Lampgietersavond is een erfenis van ons voorgeslacht. Zij maakt de Veenendaal groot. Het is goed ons dit voortdurend voor oog te houden. Wij kunnen dit door het zo geliefde lampengietersavondsfeest een grote plaats in ons hart blijven geven. Het is een rijk bezit. U zou het immers raar vinden als iemand zomaar het liedje van lampenliedjesavond begint te zingen. U zou het uw ervan denken. Op onze feestavond zingt u met uw kinderen mee en niemand neemt u dat kwalijk. Kom beste mensen, een beetje romantiek in ons materialistisch Veenendaal kan heus geen kwaad. Gelukkig de mens die het eerbied voor daden van het voorgeslag nog oude zeden en gewoonten in eer houdt. Zolang Veenendaal nog lampengietersavond viert, ik zeg u dat het dan nog kerngezond is, ondanks alle verscheurdheid. Dit was van Adriaan P. de Kleuver. Hij heeft dit verhaal dus zoals gezegd in een personeelsblad gepubliceerd. Hij was erg trots op de geschiedenis van Veenendaal en vooral op lampengietersavond. Hij wil dus ook dat we dit blijven herinneren, dat we het op generatie zogezegd doorgeven. Zoals hij zegt, ik zeg u dat het dan nog kerngezond is, ondanks alle verscheurdheid. En Veenendaal is heden ten dagen nog kerngezond. En dan gaan we nu het volgende liedje.
Dave van Dave Barry, This Strange Effect uit 1975, een heel oud liedje, maar daar gaan we nu naar luisteren.
Gaan we nu weer verder met een laatste stukje verhaal voordat we aan het einde van onze uitzending zijn gekomen. Ik ga het nog even hebben over Wim van Dijk, een naam die misschien niet veel belletjes zal doen rinkelen in Veenendaal. Wim van Dijk is echter wel een naam die wel een mooi verhaal heeft in het voetbal. In Edeveen trapte hij al graag tegen balletje en van het een kwam het ander. Hij heeft een heuse voetbalclub daar opgericht met wat spelers, namelijk EVVW, wat staat voor Edeveens Voetbalvereniging. Op een veld op een stuk weiland van Boer Roelofsen, dat lag tegenover de Marinov bij de Bruidels, voetbalde hij. Hij stond zelf altijd verdedigd, zoals hij zei. Ik nam dat soms niet zo nauw, want af en toe was ik een beetje gemeen. Ze voetbalden onder meer tegen de Edelman sigarenfabriek of tegen de regio. Het was altijd van korte duur, de club heeft namelijk maar een half jaar bestaan. Ze hadden geen geld meer, ze hadden schuld. Maar boer Roelofsen schold hun de schuld kwijt. Hij wilde echt wel de doelpalen halen, want die kon hij wel gebruiken. Als je denkt dat het toen gebeurd was met voetballen voor Wim van Dijk, dan heb je het mis. Hij ging stiekem voetballen bij voetbalvereniging Veendaal. De eerste echte voetbalclub in Veendaal. Maar dat was toen een zondagsclub. Stiekem ging hij daar voetballen, want thuis waren ze daar natuurlijk op tegen. Eigenlijk was hij daar zelf op tegen, zegt hij. Maar ja, dat voetballen, ik was er een beetje aan verslaafd. Zo kwam hij erachter dat hij een leuke tijd kreeg met jongens zoals Wim Oelderink, Casey Diepeveen, Aart van Delen en Niek van den Boefkamp en noem zo maar op. Hij ging weer de rechte paden bewandelen, zoals hij het zelf zegt, en ging voetballen in Lunteren. Daar was namelijk een club met een hele mooie naam, namelijk ASNOD, wat betekent Al Strevend Naar Ons Doel. Daar is hij een paar jaar geweest en toen brak de oorlog uit en moest hij in Duitsland gaan werken. Dat was in Duisburg-Hüttenheim, bij Mannesmann. Al gauw hadden ze daar een internationaal elftal met Belgen, Fransen, Duitsers en Hollanders. Zoals hij het zelf zegt in het boek, we speelden op een slakveld, vol met ijzer. Dus als je viel, dan wist je het wel. De werktijden waren niet om over naar huis te schrijven. Zondagmiddag om 2 uur op en dan draaide je door tot maandagmorgen 6 uur. Dan ging je slapen en op dinsdagmorgen 6 uur ging je weer het veld tot 7 uur. In 1954 kwam hij bij Gelders voetbalvereniging Veendaal terecht. GVVV. Later is het Gelders Veendaals voetbalvereniging geworden en dus een extra V achter. Want een echte goede naam verzinnen, dat viel niet mee. Al die namen leken op elkaar. Hij is toen ook nog lid geworden en tegen zijn zin in bij een ledenvergadering gekomen. Dan sluiten we nu de uitzending af. Over 2 weken zijn we weer terug met Verhalen in de Vallei. En dan nu nog een slotnummer.
Endless Love van Lionel Richie.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
And I want to share all my love with you. No one else will do.
And
your eyes,
they tell me how much you
that beat as one. Our lives have just begun.
Forever
I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm.
Uit de regio op Midland FM.